Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Breit podcast van donderdag 17 februari voor de Trending Topics in Tech. Mijn naam is Erwin, ik mag ook een keer host zijn, ook wel eens leuk. En aangeschoven zijn Floris.
Hi.
En Harm.
Hallo.
Hey. Ja, een dag later dan je van ons gewend bent, maar dat heeft een reden. Want wij konden van Breit gisteren exclusief backstage bij Guerrilla Games. Dat morgen, grote dag, Horizon Forbidden West uitbrengt. De grootste mediaproductie ooit in Nederland, maar liefst. Er is veel over te bespreken. We houden het zo goed mogelijk spoiler-free. Ja. Dus we gaan snel beginnen. Ja, Horizon Forbidden West is het vervolg op Horizon Zero Dawn. Met 20 miljoen de best verkochte game ooit in Nederland. En een van de grootste successen op de PlayStation. Floris, Harm, jullie waren daar gisteren bij Guerrilla Games in Amsterdam op bezoek. Backstage, maar liefst. Dat had wel wat voet in aarde, begreep ik trouwens, Floris. Want hoe lang ben je maar bezig?
Nou, ik ben er in oktober al mee begonnen. Zo. Omdat ik toen, ik zat gewoon te denken, die game komt straks uit. En dan zou je, ik erger me al jaren aan het gebrek aan aandacht voor games in de mainstream media. Nou, horen wij bij mainstream media, namelijk RTL Nieuws. En ik dacht, het zal ons niet overkomen dat we weer achter het net vissen. Dus ik dacht, ik gooi alvast een lijntje uit. Want ja, ik weet hoe dat gaat. Je moet dan eerst via een PR-bureau. En dan kom je bij PlayStation Nederland terecht. En die moeten het weer internationaal checken. En dan moeten ze weer naar Guerrilla zelf toe. En dan weer helemaal terug. Dus ik dacht, nou, voor je het weet is daar alweer een maand overheen. Dus laat ik maar op tijd.
Het is een beetje alsof je bij Lucasfilm aanklopt en zegt van, joh, kunnen we even kletsen over die nieuwe Star Wars film?
Ja.
Die orde van grootte bijna hebben we het
zeker
over.
Ja, en iedereen is voorzichtig, want en corona was nog een extra factor, maar iedereen is überhaupt voorzichtig, want je laat mensen binnen op een plek waar je juist jarenlang een geheim bewaart, waar iedereen zijn mond moet dicht houden. Dus dat is ook gek. Ja. Maar gelukkig is het gelukt. PlayStation was bereid om ons binnen te laten. En daar waren we heel blij mee, want we hebben een hoop kunnen zien.
Ja, tot op het laatste moment was het spannend, hè?
Ja, we hebben echt hoeveel mensen en hoe lang en wie we dan te spreken zouden krijgen. En wordt het een studio tour? Nee, geen studio tour. Nou, we mogen wel een paar plekken even kijken. Dat is echt,
Wat even trouwens, Guerrilla Games, je hoeft het exact adres niet te geven hoor, maar zo flauw zijn we niet. Maar die zitten gewoon in Amsterdam, hè, maar ergens in de grachtengordel.
Ja, nou, best prominente plek ook wel.
Ja, je kan er gewoon, als je het intypt op Google Maps, dan kom je er wel.
Oh, in de Gouden Bocht, hè, geloof ik. Nee,
Nieuwe Zuid-Voorburgwal. Gigantisch pand. Wat zat er nou ook eerst in? Iets van een bank?
De Telegraaf.
En de Telegraaf, ja. Je kent het wel van de chocoladeletters.
Ja.
En hoe was dat? Was het... struiken je daar over de pizzadozen? Of was het allemaal super slik? Of hoe was dat eigenlijk daar?
Ja, gloednieuw pand. Want ze zitten er net in eigenlijk. Ook toevallig allemaal, corona kwam er ook weer tussen voor hun. Maar ze zijn gewoon vrij rap gegroeid. Volgens mij de afgelopen 10 jaar 2 keer moeten verhuizen. Omdat ze steeds te groot werden voor het pand waar ze zaten. Eerst zaten ze Herengracht volgens mij. Een paar panden aan elkaar geknoopt. Weet je ook hoe dat daar gaat. Dit is een groot nieuw pand. Echt toegespitst op ontwikkeling. Merkten we ook, weet je wel, ze hebben echt verdiepingen waar dan een bepaalde afdeling zit. En dan volgende afdeling, verdieping hoger. Ruim opgezet, mooi, alles nieuw. Ja, lekkere werkplek.
Want Guerrilla Games trouwens, we gaan niet de hele geschiedenis behandelen hoor. Maar hebben natuurlijk een beetje naam gemaakt met Killzone. Hè, die actiegames, daarmee hebben ze dus ook in de kijkert van Sony gespeeld. Die heeft de studio overgenomen.
Ja, 2005 was dat, ja.
En de eerste Horizon game was ook... PlayStation only. Ja. En een groot succes dus. Ja.
Ja, 20 miljoen. Echt een bizar aantal. Ja. Hè?
Het is wel zeggen, hij is, na de hand is hij ook nog voor de PC uitgekomen. Daar is Sony mee begonnen een tijdje terug. Om een paar jaar na de release van grote games brengen ze ook voor de PC uit. Is wel slim, denk ik. Het bijt hun eigen PlayStation verkopen waarschijnlijk niet. En het zijn toch extra inkomsten. Dus dat is nog een voetnootje. Maar inderdaad, het zijn nou ja, first and foremost gewoon PlayStation titels. Ja.
Want Guerrilla is daarmee ook een van de grotere studio's in de Sony-familie. Hè? Daar,
ja,
dat
ja.
Kan je wel zeggen, toch?
Ja, en als je kijkt naar studio's wereldwijd, dan kun je het rekenen tot de top 20. Dat is een beetje wat gezegd wordt. De top 20 developers, daar zit Guerrilla zeker bij. Ja.
Ja.
Gewoon hier op de grachtige gordel.
Niks aan de hand.
Nee, ja,
want hey, Floris, ja. jij hebt het spel alvast kunnen spelen.
Ja.
Damn, jaloers. Ja. Maar, en je hebt begin van de week al een recensie erover gepubliceerd op Rijp.nl. Geef de luisteraar nog even een samenvatting. Weet je, wat voor spel hebben we het nu eigenlijk over?
Ja, het is dus een deel 2. Het eerste deel kwam 5 jaar geleden uit. En het gaat over een alternatieve toekomst. Over 1000 jaar. De mensheid die is weer vervallen in stammen. De wereld is soort van vergaan en weer opnieuw ingedeeld. Overal lopen robots. En in eerste instantie weet je niet waarom robots. Wat is hier aan de hand? Waarom zijn het allemaal een beetje primitieve stammen? Een beetje viking en indiaanachtig, dat idee. Waarom is dat zo? Nou, dan kom je gaandeweg die game achter. Er is een ramp gebeurd. De robots moesten eigenlijk de aarde opruimen. Er gebeurde iets waardoor die
robots...
Een
soort Wall-E, bijna.
Ja, een soort Wall-E eigenlijk, inderdaad. En nou ja, er gebeurde iets waardoor dat plan spaak liep. En die robots een soort van kwaadaardig werden. En het menselijk leven wilden uitroeien.
Maar speel je first person? Wat voor soort game is het?
Het is een third person actiegame. Je speelt Aloy, een roodharige vrouw uit zo'n stam van jagers. En die komt er langzaam maar zeker achter hoe het zit. En dat doet ze terwijl ze al die robots moet neerschieten. Vooral met pijl en boog. Je hebt ook andere wapens die een beetje
primitieve wapens.
Ja, primitieve wapens. Ja, en soms wel weer aangekleed met dus dingen die ze vinden op robots. Explosieven en zo. En daarna. Zo kan je steeds toffere wapens krijgen die een soort rare hybride zijn tussen stenen tijdperk en verre toekomst.
En open world, toch? Kun je echt helemaal echt vrij gaan en staan waar je wil? Of is het toch een missie gestuurd? Zeg maar?
Nou, dat is de leuke verbetering van dit deel. Dat een stuk opener voelt. Want de vorige deel was ook al open wereld. Maar daar zeiden ze bijvoorbeeld, nou hier kan je klimmen. Het stond een beetje aangegeven op de rotsen waar je kon klimmen. En het hoofdverhaal was toch ook wel echt de hoofdmotor. Er waren plekken in die wereld waar je kwam en je dacht, ja, dit zit hier, maar er is niks te doen. Nu is er echt in elk uithoekje iets te doen. Je kan elke muur die je wil, kan je beklimmen. Je hebt ook zo'n glider, zoals in Zelda. Weet je wel, beter goed gehad dan slecht.
Ja hoor, ik vind het niet erg.
Je gaat heel soepel die wereld door. En ik merkte ook zelf, want we hadden 2 weken voor de review. Dus vrij lang. Normaal mag je blij zijn met een week. Dus we hadden nu 2 weken om het te spelen. En dan hoef je pas te gaan schrijven. En in die 2 weken merkte ik, want normaal blijf je op de hoofdlijn zitten van het verhaal, want je wil het einde zien. Maar nu voelde ik wel de ruimte om een beetje me te laten verleiden om van dat pad af te gaan. En dat is ook wel heel leuk. En dat is hoe je die game denk ik ook speelt als je hem koopt.
Ja,
je weet, ik moet naar dat punt om de kaart. Maar onderweg kom je 10 andere dingen tegen waar je, ik wil even op dat beest jagen. Dan heb je op dat beest gejaagd. Oh, nou, ik wil wel even daar kijken. Oh, wat zie ik daar op de horizon glinsteren? Dan ga ik daar even kijken. En ja, zo speel je die game. En dat loont ook echt dit keer om dat te doen. Want je komt overal wat tegen.
Ik heb ook ergens wel het idee trouwens, dat dit soort open world games, hè, we hadden natuurlijk ook Zelda, Breath of the Wild in 2020. De timing, hè, met alle pandemie en lockdowns, was natuurlijk ook perfect. Hè? Want ja, je mocht de deur niet uit, maar in die wereld kun je gaan en staan. In van die werelden kun je gaan en staan waar je wilt. Dat is echt gek.
Ja, ja. Maar tegelijkertijd, we mogen nu bijna alles weer en dan komt deze game in 1 keer uit. Komen we alsnog niet buiten?
We zijn er gisteren met een hele ploeg langs gegaan trouwens. En we gaan dat dus ook allemaal terugzien. Niet alleen bij onszelf, maar ook bij RTL Nieuws, bij RTL Z. Harm, jij bent ook met je eigen item bezig.
Ja.
Met Brian hier. Marijn, die heeft een video gemaakt. Die staat morgen op ons kanaal. Maar voor deze podcast specifiek spraken jullie, Floris en Harm, met een aantal medewerkers van Guerrilla Games.
Ja.
Laten we eens beginnen bij Matthijs de Jonge. Wat doet hij precies en waar hebben jullie het over gehad?
Ja, hij is game director, dus je kan hem eigenlijk het best beschrijven als de soort van geestelijk vader van die game. Hij heeft hij zette de hoofdlijnen neer. Hij zegt, dit zo'n game wordt het. En met al die onderdelen, weet je wel, met die missie gaat het hele team aan de slag.
Hey, want trouwens, even voor mijn beelden, voor de luisteraar, hoe lang zijn ze nou al zo'n spel bezig? Weet je, hoe gaan dat soort dingen?
Ja, het begint eigenlijk best wel kort na de release van het vorige spel. Ze hebben hier in totaal met 4,5 jaar aan gewerkt. Nou, dan kijk je hè,
even. Hoeveel mensen ongeveer?
Ja, dat is het grappige. Oh. Ik denk ook even snel zoeken op LinkedIn. Hoeveel mensen werken daar? Nou, dat is ergens tussen de 300 en 400. Ze hebben het zelf over ongeveer 370. En dan denk je, nou, dat is het. Maar dat is het dus niet. Er zijn dus 2000 mensen, die aan deze game hebben gewerkt. En dat is dus hè, de 370, zeg eventjes, die dus in Amsterdam werkt. Maar vanuit daar wordt dus alles aangestuurd. Je hebt acteurs die je misschien in de VS nodig hebt. Mensen ja, van Zuid-Korea tot Argentinië, tot de VS. Ja. Overal wordt wel iets gedaan voor deze game. Maar alles dus vanuit, gewoon vanuit Amsterdam. En dat is wel echt wel heel tof. Maar 4,5 jaar, dat is echt...
Ja.
Ik zeg ook wel, ik zei tegen Floris ook knipoogend tijdens onze gesprekken tussendoor van ja... Voor mij is soms een week lang werken aan een artikel of een video al veel. Moet je nagaan. 4,5 jaar van je leven aan een game werken.
Ja, en dit is wat de jongen erover zei. Over de planning van zo'n spel.
Nou, we hebben een soort van high-level visie. Dat is een soort van PowerPoint-presentatie die we opstellen met een paar van de directors, regisseurs. Waarbij we bepalen wat de algemene visie van het nieuwe spel moet worden. En dan vervolgens gaan allerlei verschillende teams aan de slag om voor hun eigen afdelingen, voor hun eigen disciplines, om daar zeg maar ideeën voor te gaan ontwikkelen. Zo heb je bijvoorbeeld... we wisten dat we naar Forbidden West zouden gaan, een nieuw gebied. Dus dat hebben we vastgelegd in het document. En we hebben gezegd van het moet mysterieus zijn en het moet gevaarlijk aanvoelen. Zoals de titel ook eigenlijk wat het al in zich heeft. Dus dan gaan de mensen die de landschappen maken, die gaan daarmee aan de slag. En die houden dat in het achterhoofd van oké, het moet mysterieus aanvoelen. Het moet groot zijn, het moet wijd zijn, het moet uitnodigen om te verkennen. Dat soort dingen. Dus het begint allemaal met een soort van high-level visie document.
Ja, het is echt niet makkelijk. Je moet echt gewoon heel ver vooruit kijken en meteen aan de slag aan iets waarvan je eigenlijk op het begin niet eens per se weet hoe het er op het eind uit gaat zien. Dus dat zijn best wel spannende tijden. En hij vertelt ook meer over hoe dat begin precies in elkaar zit.
We beginnen eigenlijk meteen al met het bouwen ook. Zo gauw we weten wat het landschap, op welke plek in de wereld, in Noord-Amerika in dit geval, waar het zich afspeelt, gaan we die map gaan we gewoon bouwen. We zorgen dat speelbaar wordt. Ondertussen wordt het verhaal geschreven. En dan worden de eerste missies worden er ook al ingeschreven. Maar dat gebeurt in een soort van skeletversie. Dus dan zit er eigenlijk... het is eigenlijk ontzettend lelijk zeg maar wat je speelt. Je moet heel veel verbeelding gebruiken. Maar je krijgt wel al een gevoel van... Oké, het moet ongeveer zo groot worden. Waar quests of waar bepaalde activiteiten... waar die moeten zitten om een goede verdeling te hebben... En het geeft ook meteen al een gevoel van oké, wat is ongeveer de scope en de grootte van het hele spel. En als je dat hebt vastgelegd, dan kun je daar verder op gaan bouwen. Dus we beginnen eigenlijk al heel vroeg met dingen speelbaar maken.
Nou, dat klinkt allemaal logisch, hè. Maar wat ook leuk is, we hebben het als je door dat bedrijf heen loopt, dan merk je toch dat ook iedereen die daar werkt toch wel bezig is met... Nou ja, die game komt echt bijna uit. Hè?
Ik vind hem ook een beetje zenuwachtig klinken, trouwens.
Ja. Ja.
De spanning zit er goed op, toch?
De spanning zit echt goed op, ja. En dat is het leuke, dat merkte dus ook tijdens die tijdens die tour door het bedrijf heen, wat geen tour was. Op een gegeven moment was Marijn met iemand in gesprek en ik werd aangesproken door een developer. En die vraagt me, heb je de game gespeeld? Ja, ik heb de game al wel even kunnen aanraken, niet heel veel, want ja, weinig tijd. Ja, wat vond je ervan? Maar echt met een twinkeling in zijn ogen, op een puntje van je stoel, gaat hij zitten. Nou, vertel maar, kom op. Ja, ik vind het heel knap wat jullie hebben gemaakt. Nou, ik heb echt oprecht nog echt lang niet iemand blij kunnen maken met één zinnetje.
Ja.
Het was zo ongelooflijk.
Ja, ik had hetzelfde. Ze zeiden ook dan gewoon van, ja, Floris heeft hem al helemaal kunnen spelen.
Ja.
Oh ja, oh ja, en wat vond je ervan? Ja, ook, ja, cool, echt aan een paar mensen moeten vertellen wat ik vet vond allemaal. En dat waren dan ook mensen die zeiden van, ja, ik heb dit onderdeel gedaan. Oh ja, dat vond ik heel vet.
Ja,
ja, hier Matthijs nog even.
Ja, ik denk vooral in de laatste paar weken dat er een embargo was op de reviews. Dat zijn eigenlijk de zwaarste weken. Ja. Want dan is er een soort van vacuüm. Je hoort niks, je weet niks. Je weet niet wat de pers precies aan het doen is. Ja, precies. Het spel is een soort van in het wild. Het wordt gespeeld. En dat is eigenlijk het spannendste moment. En dan pas voel je eigenlijk waar je mee bezig bent geweest. Dat is het uiteindelijk natuurlijk ook heel erg gaaf om te zien dat het weer succesvol is.
Hey Floris, want jij hebt ook je hebt natuurlijk deel 1 ook gespeeld. Ik trouwens ook. Vond het ook geweldig. Harm, heb jij deel 1 ook?
Ja,
gelukkig
zeker,
wel.
Ja,
mooi. Jij hebt het spel wel al kunnen spelen. Hè? Ja. Er vielen jou een paar dingen heen op. Heb je dat hem ook gevraagd? Of?
Ja, wat ik net zei, dat het een stuk aantrekkelijker is als je door die wereld loopt om je dus van dat hoofdpad af te laten lokken. En ik vroeg hem, is dat, ja, weet je, zijn die verbeterde sidequests en zo, was dat ook een doel op zich?
Ja, absoluut. We zagen daar ruimte voor verbetering ten opzichte van het vorige spel. We wilden ook meer nadruk leggen op het samenspelen met andere karakters in het spel. Dat je daar meer tijd mee rondbrengt. Dat je daar meer tijd mee spendeert. Ook een sterkere band opbouwt met die karakters. Dat is ook beter voor Aloy, voor haar karakterontwikkeling. We hebben ook meer variëteit gestopt in de activiteiten die je doet. We hebben ze iets moeilijker gemaakt ook. Met iets meer puzzels erin die spelers zelf moeten oplossen. Dat was absoluut een doel om de speler nog meer te betrekken in de wereld.
Ja, dat is echt leuk. Het is leuk ook weer omdat ook Angie, dat is de studio director, is eigenlijk een soort van de baas van de studio, mag je wel zeggen, toch? Mm-hmm. Geloof ik. Ik zei ook tegen haar, toen ik me aan het voorbereiden was voor het interview wat ik met haar ging hebben voor mijn video. Hij zei, waar ben je dan? Ik zei, ik zit nog vrij aan het begin en ik durf me niet echt te laten afleiden door die sidequest. Het grappige is, maar doe maar wel joh. Dat kan gewoon, dat is hartstikke leuk. En ik moet toegeven, dat is het ook.
Hey, die deel 1 die kenmerkte zich natuurlijk ook door die bijzondere robotdieren die in het spel zitten. Met ook zo'n hele grote langnek met zo'n schotel bovenop. Bijna een iconisch beeld natuurlijk.
Ja.
Net een Lego set is dat al verschenen.
Ga je hem kopen? Vet, hè? Ik ga hem wel kopen.
Ja. Die zal wel duur zijn, hè? Denk die hele zwarte doos, die is heel duur, hè?
Ja,
van Lego.
Zijn vrij prijzige dingen, maar het ziet er wel heel tof uit. Dus maar pas later dit jaar, geloof ik, hè?
Ja.
Ja.
Maar er waren ook, zijn er ook weer nieuwe dieren? Of hoe,
Absoluut, ja. Ja, ik wil ook weer niet te veel weggeven over wat je tegenkomt. Maar het zijn hele, hele gekke dieren. Het zijn allemaal gestoeld op dingen die we kennen. Dus het komt allemaal wel bekend voor. Meteen aan het begin al, dat is geen spoiler, kom je dieren tegen... Of robots die lijken op stokstaartjes, op woelratten, weet je, dat op fretten, weet je, dat idee. Weet je, langgerekte onder de grond en dan floepen ze omhoog, dat idee. Maar er zijn ook meer waterdieren bijvoorbeeld deze keer. En ik vroeg Matthijs ook, hoe bedenken jullie welk dier, hoe bedenk je, dat dier wordt het?
Ja, ook vanuit het idee dat dit de Forbidden West is, wisten we dat we bijvoorbeeld meer met water wouden doen. Dus we zijn specifiek op zoek gegaan naar meer dieren die amfibie zijn. Die dus zowel op het land als in het water kunnen leven. En nijlpaard is een goed voorbeeld van. Nijlpaard heeft ook iets prehistorisch. Het is al wat dat betreft een oud dier. Wij halen heel veel inspiratie uit prehistorische en ook dinosaurus tijd beesten. Dat blijkt op een of andere manier het meest aansprekende in dit spel om dat soort dieren te gebruiken.
En dan terecht, het kwam net ook al even te sprake, de toenemende populariteit volgens mij van open world games. Ik durf te zweren dat de lockdowns en pandemie ermee te maken hebben, maar het gaat natuurlijk ook om de vorderingen die gewoon door game studios worden gedaan en mm-hmm. Die werelden worden gewoon steeds mooier en knapper en realistischer en noem alles maar op. Hoe heb je het met hem daar nog over gehad trouwens? Even wat meer een helikopterblik over het genre van zijn eigen game.
Ja, want ik vroeg me ook af, omdat die ontwikkelingen zich, die volgen elkaar ontzettend snel op. Iedereen, het is zo'n beetje het belangrijkste genre lijkt het soms wel met games als Zelda inderdaad. Red Dead Redemption, allemaal open wereld games. GTA loopt nog steeds al jaren. Fortnite kan je er ook wel een beetje onder scharen. Een gedeelde open wereld game. Ja, is het moeilijk om voor dat verwende publiek te ontwikkelen, heb ik me gevraagd.
Nou, we proberen, we hebben als een van onze hoge doelstellingen, dat we de speler continu willen verrassen. Dus bij het basisontwerp van de hele map, van alle quests, van alle missies die je gaat doen, van alle activiteiten, alles wat we bouwen en welke nieuwe machines we er in het spel zetten, alles wat we doen wordt gepland met verrassing in het achterhoofd. Want we proberen iedere keer als je een nieuw gebied inkomt, moet er een nieuwe machine zijn. Ieder uur dat je speelt, moet er iets nieuws gebeurd zijn. Dus we proberen de speler daarmee de hele tijd een soort van hongerig te houden naar het volgende. En daar heb je natuurlijk ook nog de mysteries van het verhaal die heel belangrijk zijn. We openen steeds het volgende hoofdstukje van het verhaal en we geven steeds meer weg. En hopelijk voelen spelers daar heel erg geïnteresseerd in en bij betrokken. Zodat ze verder willen spelen en willen zien hoe het verhaal zich ontvouwt.
Ja, ik vind het wel grappig, want bijna iedere game is nu wel een open wereld game. Hè? ik zit even na te denken, de games die ik het afgelopen jaar heb gekocht, bijna alles wat ik heb gespeeld is open wereld.
Ja, zei meer hoor.
Ja, toch? Ja.
Ik heb laatst nog in een verveelde bui, ja, komt nog heel soms voor inderdaad, dat je verveelt, maar had ik nog Wolfenstein op de Nintendo Switch, had ik ooit een keer per ongeluk gekocht, geloof ik. En, ja. Ja, ik ben na 5 minuten afgehaakt. Ik vond er eigenlijk geen reet aan. Te veel te opgejaagd. Ja. En, ja. Nee man, ik wil gewoon die rust en die open ruimte van die... Ik zit nu ook trouwens... Ik kon gewoon niet wachten tot Horizon. Dan zit ik in Dying Light 2. Staying Human.
Ja.
Daar ga je ook nog eens een soort helemaal parcours ga je over. Allerlei wolkenkrabbers. En, ja, ook weer enorme open... Ja, echt gewoon heerlijk, man. Toch? Okay, ik vind dat het is bijna de standaard voor gaming geworden.
Like ja, dat, ik denk wel dat je dat mag zeggen, toch?
Ja.
Ja. Gelukkig zijn er nog wel wat games die daarvan afwijken. Maar...
Ja, ik vind het soms ook fijn om inderdaad iets te doen wat super verhalend is. En dat ik gewoon weet, dit ga ik nu doen en dit ga ik nu spelen. Ja. Maar ik moet zeggen, weet je, bijvoorbeeld zo'n Horizon, dat start ik dan s'avonds nog even op. Dan ben ik eigenlijk te moe om iets te doen vol actie. Maar dan kan ik in die game gewoon iets kiezen. En dan denk ik, nou, ik ga gewoon een sidequest doen.
En iets lulligs doen, hè?
Ja, ga je gewoon even iets doen. Ga even wat dieren stropen of zo. Want dan kan je een beter tasje maken voor meer pijlen. Ja, dan ben je daar mee bezig.
Voor jou ook.
Ja.
Ja, heerlijk.
Hey, maar die PlayStation 5 is natuurlijk de volgende...
Hoeveel stonden er daar, Harm? Hadden ze er daar heel veel staan?
Ja, dat is grappig. Ik had het erover tijdens dat we er rondliepen. Ik weet niet, ik mag natuurlijk denk ik niet te veel zeggen. Maar ja, overal liggen gewoon controllers. Ieder bureau heeft volgens mij gewoon zijn eigen console. Die indruk krijg je wel echt. En volgens mij zagen we links en rechts ook wat van die developer kits staan. Dus echt maar PlayStations die er niet uitzien als PlayStations. Ja, maar overal controllers. En het is ook zo grappig. Die game is af. Hè? Hij ligt morgen dus in de winkel. Kun je hem kopen, spelen. En dan kom je daar en dan zit iedereen nog steeds die game te spelen. Ja, die zijn natuurlijk gewoon bezig met het oplossen van bugs, patches. Bezig met de volgende uitbreiding. En dat is wel grappig. Heel tof om te zien. En tegelijkertijd, ja, die PlayStation 5, die kan natuurlijk... van alles en nog wat meer wat we bij de PlayStation 4 niet konden. En daar heb jij het ook nog over gehad, toch, Floris?
Ja.
PS5 die is ontzettend krachtig. Een van de hele gave dingen vind ik zelf is de SSD, de harddisk die erin zit. Die is ontzettend snel. Tijdens ontwikkeling, als ik zelf het spel... Ik speel het spel dagelijks. Op de PlayStation 4 moest ik altijd lang wachten voordat dingen ingeladen worden. Dat kan een minuut duren soms of nog iets langer. Bij de PlayStation 5 is het 4 seconden, 5 seconden en dan ben je er al. Dus de laadtijden bestaan eigenlijk niet meer. En dat zelfs voor ontwikkeling is dat heel fijn. Maar ja, voor spelers is het natuurlijk nog fijner. Want in een spel met zo'n grote open wereld heb je dingen als fast travel. Dat je van de ene plek, van de ene kant van de kaart naar de andere kant kan reizen. Nou, die tijden zijn zo enorm verkort dat het nu echt fast travel is. Het is nu echt snel tegenwoordig. Ja. Dus, ja. En het andere ding voor de PlayStation 5, denk ik wat gaaf is de nieuwe controller. De DualSense controller, daar zit adaptieve feedback in en ook een soort feedback op de triggers, op de schouderknoppen. En wat we daarmee kunnen doen is dat we bijvoorbeeld de wapens, dit spel heeft heel veel nieuwe wapens en daarmee kunnen we ieder wapen eigenlijk een uniek gevoel geven. En dat is ook wel heel gaaf, dat kon bij de PlayStation 4 kon dat niet. Dus ja, het gevoel van immersie is daardoor ook beter, dus je voelt je nog meer betrokken bij het spel.
Ja, tof. Ik hoop toch dat ik er eens een keer eentje te pakken krijg, een PS5. Maar goed, dadelijk praten we verder over Horizon. We gaan eerst even door met het hoorspel. Ja, daarin laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen 2 weken. Nou, daar was een hint voor nodig. Maar ja, het was het geluid van de super van een Titan uit de game Destiny. Vandaar de hint vorige week. Ja, heel grappig. Hè? Die was S-Child. S-Child. Hè? Dus
oh,
Destiny's
Jezus.
Child.
Nou, hè, kom. Ja.
Flauw, hè?
Ja, had ik zelf kunnen bedenken. Lekker.
Ja. Maar goed, dat wist onder meer Ronnie Siloy. Dus gefeliciteerd, Ronnie. Dat bright t-shirt komt jouw kant op. En we hebben natuurlijk een nieuw geluid. Nou, we geven ook alvast 1 hint... Bekijk morgen onze video over Horizon Forbidden West op YouTube. Komt-ie. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een Bright t-shirt.
Mag ik nog wat zeggen? Hoe kwam je nou bij dit geluid van die supers van de Titan uit Destiny?
Het ging in die week, hadden we het over Destiny, want het gaat zo snel, maar Destiny, of de ontwikkelaar van Destiny, Bungie,
oh, uiteraard, ja.
Is door Sony overgenomen. Ja. En daar ging het even over, dus ik dacht, nou, ik zag toch
blijven. Voorbij blijven, hè, Harm. Ja.
Doe maar die, dacht ik.
Jongen.
Zo simpele ziel ben ik.
Ja. Oké, gaan we terug naar Horizon Forbidden West. Floris, jij hebt ook nog iemand anders gesproken voor de podcast. Wat doet hij?
Het is Ben McCaw, dat is de narrative director. Dat is eigenlijk een van de hoofdverantwoordelijken voor het verhaal. En ik vroeg hem of ze bij het verhaal van het eerste deel al rekening hielden met een eventueel vervolg. Want nou ja, daar kan je niet blind op varen. Je krijgt niet altijd meteen de oké voor twee games. En het eerste deel voelde netjes afgesloten. Maar het tweede deel begint bijna meteen daarna. En dat voelt ook heel logisch. Niet geforceerd van, oh, daar hebben ze wat nieuws bij bedacht, aangeplakt. Nee.
Nee, niet zo van, we hadden eigenlijk niet op een sequel gerekend.
Ja. En ik heb hem gevraagd, nou, hoe heb je dat aangepakt?
So when we developed the story for the first game, we didn't, of course, know we'd get the chance to make a sequel. No one was more surprised or gratified when the game came out at its sort of fan reaction. And we loved the fact that we got to have a sequel. But we still always thought of it as the beginning of a franchise. And that approach definitely extended to the story. So we knew certain things about where we wanted to go in the Forbidden West. And we also knew about some of the core mysteries of the franchise that go beyond what gets resolved in Zero Dawn. So we knew kind of, we had some like road signs when we started to to actually do the story development for the sequel.
Ja, toch mooi om te horen ook. Weet je, hij heeft er echt rekening mee gehouden om wat open vragen te houden. Waar je als speler in het eerste deel niet meteen aan denkt van, hey, die dingen zijn helemaal nog niet beantwoord. Althans, ik heb er nooit over nagedacht tot hij ze in het tweede deel weer opwierp. Dus
Had je bij, even spoilervrij te blijven, had je bij het einde van Zero Dawn niet het idee, oké, dit gaat daarmee verder?
Nee, ook omdat het is een vrij complex verhaal. Ze overrompelen je. Het eindigt op een vrij klassieke manier, weet je wel. Mooi met een strik erom en dan denk je van ja, nou is het klaar.
Nou ja, ik voelde wel, ik had niet vaak voel je zoiets van, oh, nou, dan wordt hier nou echt zo duidelijk de deur opengehouden voor een vervolg. Dat had ik zeker niet bij het eerste deel. Maar ja, je voelt wel, ja, er zijn wel mogelijkheden.
Ja, toch? Ja.
Moeilijk
om niet te spoilen, hoor, dit.
Hè? Ja, vol ingesprongen. Ja. Hey, dan wat ik me ook even afvraag, is een open wereld game. En daar spelen dan missies in af en er zijn sidequests. En hoe schrijf je dat in godsnaam?
Ja, dat vroeg me ook erg af. Want je moet inderdaad rekening houden met wat als jij besluit om in je eerste uur dat pad te nemen. En ik pas na 8 uur. En dan heb ik allemaal al dingen beleefd.
Wat is daar niet een enorme whiteboard bijvoorbeeld? Met de boomdiagram, de boomdiagrammen bijvoorbeeld?
Nee, ik heb het niet gezien.
Nee, heb ik niet gezien. Maar ik heb wel aan Ben gevraagd, hoe pak je dat aan, dat schrijven voor zo'n open wereld game?
A game of this size and complexity is enormous. Zero Dawn was 500,000 words, which could easily be counted as like 8 novels in terms of the amount of text that you have to write. So a lot of that writing has to account for player agency. That doesn't necessarily mean big branches in the storyline, but it does mean the player can do things in different order. And we call those edge cases, and a substantial amount of time and effort on the writing side is put into resolving those edge cases, to making sure there's a little bit of writing in place that will account for this or that change in the player's activity.
500,000 woorden, mensen.
Ja. Ja.
Hoe lang is jouw langste stuk ooit, denk je?
Ja, sommige van mijn collega's zeggen vaak wel dat mijn stukken zo lang lijken, maar
dit is wel heel extreem.
Oh,
ja.
Man.
Ja, en ook weet je, om daar een beetje op door te pakken, je schrijft dus een vervolg. Dat is ook alweer spannend, want je gaat natuurlijk doorbouwen op een wereld die mensen al kennen.
Ja.
Ja, en je introduceert nieuwe stammen en nieuwe stukjes, soort van tussen aanhalingstekens geschiedenis. Hoe doe je dat dan weer zonder de boel om te stoten?
Ja.
I wouldn't say it gives you more freedom. So one of the things about our game that's fun and interesting is that there is a pretty extensive alternate future past timeline, right? Like what happens in the 21st century. And it's actually quite difficult as you're writing the game not to trip on yourself as you're doing that. You kind of want to be able to flesh that out more in a sequel, but you also don't want to contradict anything that people read or experienced in the first game. So one example of that would be about the Tanakh tribe in Forbidden West. They have a culture that's really based on a series of events that happened in the ancient past. And we did have to be very careful to make sure that that didn't conflict with other sort of markers that we had set for the 21st century.
Mag ik tussendoor al een tip geven?
Want, ja, voor het spel?
Ja, want ik heb zeg maar...
Spoiler-free?
Spoiler-free, ja, zeker. Kijk, als je deel 1 gespeeld hebt... Ik heb deel 1 gespeeld. Ik had hem niet helemaal uitgespeeld. Ik heb het echt nog geprobeerd om het afgelopen paar weken te doen. Maar ja, dan heb je een vrouw en kinderen. Dan wordt het al ingewikkelder. Heb je een werkgever, wordt het nog ingewikkelder, et cetera. Maar een aardige tip in de podcast van Ron en Erik... onze beide collega's, maar die doen dus de Gamer.nl podcast... Zij tipte een video, een YouTube-video, waarin een hele goede samenvatting is gegeven van, nou, in een minuut of 10 voordat je deel 2 gaat aanraken. En dat vind ik eigenlijk wel een aardige tip. Dan ben je meteen even helemaal bij voordat je dus weer begint met deel 2. Want het is best ingewikkeld allemaal.
Het is een complex verhaal. En ze vertellen het in de eerste uren van deel 2. Proberen ze te spelen en wijs wel een beetje aan te herinneren van, oh ja, zo ging dat ook weer. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel lekker om het een beetje nog vers in het geheugen te hebben.
Net zoals bij streaming series of zo, waar ze in het begin van een nieuw seizoen ook even een recap geven.
Ja, want er zit wel een recap voor de game, maar die is zo kort. Daar word je,
ja, is niet toereikend.
Daar word je niet per se wijs genoeg van.
Nee.
Waar speelt het spel eigenlijk af? Is dat... In Siberië of op aarde überhaupt? Of?
Het is ook leuk voor mensen die het niet kennen inderdaad. Het eerste deel is dus 1000 jaar naar de toekomst in het midden van Noord-Amerika. Dus een
Midwest.
Beetje, dus je ziet ook hele stereotype dingen. Daar heb je ook al veel biomes, noemen ze dat. Het zijn zeg maar, ja, het is geen level, want het is een open wereld. Maar er zijn wel delen in, regio's. Bij wijze van spreken. Dus je hebt een sneeuwgebied en een woestijngebied.
Dan heb je nog DLC's die dat soms uitbreiden.
Precies. En in dit deel ga je dus naar het westen. Daar zit een muur tussen en achter die muur zitten nieuwe stammen. Die zijn zogenaamd gewelddadiger. En die leven...
Vandaar de naam.
Ja, Forbidden West. En nou ja, wat is er in het westen van Amerika? Dat weten we. Wat daar nu is. Er zijn steden zoals San Francisco en Las Vegas en zo. En maar ja, de grap is, je ziet ze 1000 jaar in de toekomst. Dus ze zijn en futuristischer, maar er is ook een ramp gebeurd, waardoor ze ook alweer onder het stof liggen. Nou ja, weet je, hoe schrijf je daar dan een verhaal omheen?
Ja, en ze hadden geloof ik iets heel bijzonders gedaan met Las Vegas, begreep ik, hè?
Ja, precies. Want je ziet natuurlijk een soort van toekomstige versie in het verleden. Ja, hè, wat?
Just to give you an example, Las Vegas, you know, there's so much visual spectacle that you can have there. And the art team had this idea... which, you know, you'll see in the game, of a very unusual depiction of Las Vegas. So those types of things are massive inspiration for us. And that's how we kind of decide what to use. It's like, how can we do the horizon version of this natural landmark or this city, and what makes it epic and cool to look at? And also, what can we do like an interesting story with? But I think ultimately it has to be a collaborative effort. Like, how can you put in a cool combat encounter? How can you make it look awesome? And how can you make a compelling story?
Hey, de soort de backdrop van het verhaal met Gaia, met Hades. Hè? Het is bijna bijbels, het is een beetje Griekse mythologie. Waar je voelt wel ook een soort de strijd tussen mens en machine, toch? Of?
Ja, en dat voel ik me ook af inderdaad. Want het zijn hele, het is klassieke science fiction bijna. Weet je wel, hele grote thema's. Een beetje doemdenken van waar zou het heen kunnen gaan. Maar ondertussen gaat het net zoveel over wat de mens zelf eigenlijk ook voor weerbaarheid heeft. Hoe die toch wel alles overwint. Een heel menselijk verhaal. Hoe balanceer je dat? Heb ik ook aan Ben gevraagd.
Our view in the game of technology is that it is the ultimate double-edged sword. It can easily be used to destroy. And, you know, technology in the service of greed is a major theme in the game. But it can also be used to create and renew. And that's what Zero Dawn is. That's what the world that you're experiencing is. That's what the machines ultimately represent, even though you wind up fighting them in a lot of ways, right? But that's what they're intended to represent. So I think for us, it was just a matter of keeping that balance. We're never saying in the game that technology is bad. We're never actually saying that AI is bad. You know, Gaia is an AI, right? But we are saying that if, you know, it's like everything else that humanity touches. If you touch it with ill intentions, then bad things are going to happen.
Right, so ultimately it comes down to humans and their hubris or bad decisions or arrogance, and they influence the story and eventually lead to corrupt AIs, machines doing wrong things.
Well, I would say that it's the competing impulses of humanity. So It's everything you just said, but there's also a positive, you know, intention. You know, a lot of technology that we see today is designed to make people's lives better. It's just that we kind of trip over ourselves a lot.
Ik vind het eigenlijk jaloersmakend dat jij met hem hebt gesproken. Kom ik eerlijk vooruit. Want jij had dit gesprek en ik moest ondertussen een ander gesprek voeren, wat ook heel interessant was.
Ja.
Bekijk vooral RTL Nieuws voor de video van RTL Z. Maar goed, nee, zonder gekkigheid, zonder mezelf te willen pluggen. Ik ben wel jaloers, want het, om met zo'n man te mogen praten, die ingang hebben we natuurlijk niet heel vaak. En deze gast is gewoon verantwoordelijk voor, nou ja, die 500.000 woorden, hetzelfde als 8 boeken. Dus toch, ik ben echt wel jaloers. Het is toch super vet om met zo iemand te mogen praten zonder te veel fanboy willen zijn. Maar hoe heb je dat zelf gevoeld? Nou, ben je daar nog wel onder de indruk of niet?
Jawel, want het is heel leuk. Want je weet gewoon, deze man die heeft al die personages bedacht. Persoonlijkheid gegeven waar ik net mee heb gespeeld. Want ja, in het tweede deel heb je ook veel meer compagnons. Mensen die je tegenkomt komen met je mee op missie. En dat zijn mensen met een hele duidelijke persoonlijkheid. En dat heeft hij geschreven. Het is wel heel vet om te horen, nou ja, welke dingen die hij er dan bij pakt om die personages
Ik proef ook een beetje een soort minderwaardigheidsgevoel van de gamewereld. Weet je, alsof die nog steeds niet voor vol worden aangezien. Ja. Vergeleken bij de filmwereld of de toneelwereld. Of ja, als jij een scriptschrijver bent voor een in Hollywood of voor Broadway, dan heb je waarschijnlijk een hoger aanzien. Terwijl uiteindelijk. Je zit 1 uur in een toneelzaal, maar ik zit dit spel 500 uur te spelen.
Ja.
Waarom? Maar goed, ik vind het opvallend dat nog steeds niet soort is geëmancipeerd. En dat proef je ook een beetje bij de mensen, heb ik de indruk.
Ja, en ondertussen, weet je wel, bij hem proef je het helemaal niet. Want hij heeft gewoon ontzettend passie voor zijn vak. En hij weet ook, hij kent alle foefjes eigenlijk en alle valkuilen van het schrijven van een spel waarbij je weet, oké, je schrijft bijna een halffabrikaat eigenlijk. Je levert iets af. En de speler bepaalt zelf uiteindelijk in welke volgorde die dat tot zich krijgt. Of dat hij dit wel tot zich krijgt en dat niet. Als jij gewoon
van de keuzes die je maakt.
Ja, omdat als jij lineaire fictie schrijft, dan weet jij precies wat je mensen vertelt. En wat je weg kan laten en zo.
Ik moet ergens trouwens ook in dit verband nog even denken aan die schrijver in die Apple TV Plus serie Mythic Quest. Weet je, die serie over die game studio. Daar zit dan zo'n mislukte science fiction schrijver in. Maar
schitterend.
Dus daar wordt hij een beetje koddig neergezet. Niks ten nadele van Ben in dit geval natuurlijk. Want ik vind het wel knap hoe ze eigenlijk een soort hogeschool science fiction met dit soort AI-thema's en weet het koppelen aan een soort ludieke verheerlijking met tribal en al een hele analoge wereld bij.
Ja. Ja, het is echt heel mooi gedaan. Mooie balans ook. En je ziet uiteindelijk, want hij zegt ook wat hij zegt. Hij vertelt nooit dat AI of technologie of wat dan ook, dat die evil zijn. Het zijn uiteindelijk altijd de mensen die er iets mee doen wat dan verkeerd gaat, wat dan slecht is. En evengoed zie je in deze game ook weer dat er met de stukjes technologie die ze vinden die mooi of handig zijn, daar ben je ook blij mee, ook als speler. Dus het is heel dubbel, het is heel
human condition.
Hey, ik snap dat je mag niks over het verhaal vertellen, althans dat moeten we niet willen. Maar als we dan toch even het bruggetje maken van games naar andere vormen van cultuur, boeken of films. Hoe goed is dit verhaal? Als in, ik bedoel, het is een heel uitgebreid verhaal.
Zou het Oscar waardig zijn, bij wijze van spreken?
Hoe moeten we dat? Hoe zie jij dat?
Ja, ik vind het wel lastig om te zeggen.
Van elke game. Kijk, je hebt natuurlijk de gameplay zelf, alle effecten.
Ja.
En ook het verhaal. Het is een samenwerking tussen die factoren. Maar net als bij de filmindustrie. Hè, je hebt voor alle disciplines heb je aparte prijzen, bij wijze van spreken.
Ja, nou ja, weet je, het zou wat mij betreft ook prima een tv-serie kunnen zijn. Zo interessant en zo boeiend is het verhaal echt wel. Want er zijn ook games waarbij het verhaal flinterdun is. Hier is het verhaal best wel zwaar. Dat ligt ook een beetje aan hoeveel tot je neemt. Er liggen allemaal notities overal in die wereld. Die kan je lezen, die kan je overslaan.
Als je net afzet tegen bijvoorbeeld The Last of Us, deel 2. Hè? Dat is toch een van de meest geroemde games, qua verhaal ook. In elk geval. Ook die wordt nu ook verfilmd bij HBO. Komt een serie van. Zit hij een beetje op dat niveau? Of?
Ja, op een andere manier denk ik. Dat is Last of Us 2 is echt een heel emotioneel verhaal. Het is bijna niet leuk meer om te spelen op het eind, weet je wel. Dan moet je echt doorheen werken. Dit is juist het andere. Hier word je steeds geprikkeld om van, hoe zit dit eigenlijk? Hier wil ik wil nog meer weten. Ja, allemaal geheimpjes die je ontdekt steeds weer. Het is echt archeologisch verhaal is het. Je ontdekt een verhaal uit het verleden. En dat is wel heel leuk gedaan.
Hey, en had hij nog leuke slotwoorden?
Ja, hij had een speeladvies voor ons. Iets wat we echt moeten doen volgens Ben. Dus daar komt hij.
As people set out to play the game, Just make sure to look into all of the different corners and nooks and crannies of the world. There's certain world activities that may start with a particular story hook, but you don't actually know where that's going. And we have some really nice payoffs for players that really dig into the world, that explore, and really try to finish the activities.
Nou, vind ik een leuke afsluiter voor dit onderwerp. Had jij een pre-order staan trouwens, Harm? Of ga je morgen gewoon digitaal in de rij staan?
Nou ja, ik heb een reviewcode. Omdat ik toch echt veel moet kunnen vertellen over deze game. Damn, ook hier.
Ja, hij ook. Ja.
Bij Z.
Nou, ik heb hem gepre-orderd hoor. Ik ben benieuwd. Hebben ze nog gezegd vanaf hoe laat de download beschikbaar is? Of?
Ik zou haast vermoeden vanaf 12 uur vannacht. Maar...
Volgens mij ook, ja.
Damn, nou, dan ga ik mijn wekker zetten.
Ik denk,
download aan.
Op basis van de eerste 4-5 uur die ik heb gespeeld, doe je sowieso geen miskoop.
Ja, ter afsluiting hebben we ook nog wat fijne tips voor je. Naast natuurlijk dan die Horizon game morgen. Maar en alle links daar naartoe staan, die vind je in de show notes. Die staan onder meer op bright.nl. Zal ik doe net als wat Harm altijd doet als hij de host is. Ik begin gewoon lekker zelf.
Dat is voor mij, joh.
Nou, één dingetje. Het viel mij op bij Apple. iOS updates. Er zijn weer nieuwe beta's verschenen van... In dit geval 15.4 van iPadOS. En daar zit voor het eerst, na de allereerste aankondiging juni vorig jaar, Universal Control in. Weet je
nee.
De feature die toen de show stal.
Dat is het ook alweer.
Waarbij je dan met één muis of één trackpad zowel een Mac als een iPad kan aansturen.
Oh ja.
Zonder instellen, toch? Je zet je iPad naast je Mac en dan werkt het.
Als goed is.
Ja. It just works.
Ik was hem alweer vergeten.
We kunnen het alleen nog steeds niet helemaal testen, want je hebt er ook de beta van macOS 12.3 voor nodig. En die is nog net niet uit. Hmm. Dus nou, nog even geduld. Maar hij gaat er echt komen, hoor. Floris, heb jij nog iets voor ons?
Ja, toevallig ook Apple TV. Apple TV Plus, daar staat een nieuwe serie op, Suspicion. En ik ben toch wel gegrepen. Het is een
Britse serie.
Ja, volgens mij grotendeels Britse serie, gebaseerd op een Israëlisch concept. Zoals bijvoorbeeld ook Homeland. Israëliërs zijn best wel goed in zulke beklemmende dramaseries, want dit is echt beklemmend. Het begint met een ontvoering. Mensen met maskers van het Koningshuis, die ontvoeren iemand in een hotel. Dat is letterlijk de openingsscène. En dan worden er verdachten gezocht. En die verdachten die lijken ook van niks te weten. En wat is dit nou allemaal? En wat zit hier achter? Ook weer een heel spannend verhaal waar je steeds maar stukjes informatie krijgt. En mooie cliffhangers achter elke aflevering. Echt heel vet, heel goed gedaan.
Zouden ze een game over moeten maken?
Ja, bijna wel. En ik vond ook, het is ook leuk, want een van de acteurs is die Indiër uit Big Bang Theory. Die speelt dan natuurlijk een hele komische rol. Heel speelt hij een hele serieuze rol. En dat gaat hem ook goed af.
Ja, draagt hij dat?
Ja, dat draagt hij prima. Ja, je vraagt je altijd af, kan hij dat wel? Maar dat is natuurlijk onzin, want het is gewoon een prima acteur. Tuurlijk kan hij dat, maar het is leuk om te zien. En je hoeft ook helemaal geen omslag te maken in je hoofd. Je denkt niet, er komt zo weer zo'n lachband.
Ja, maar niet iedereen kan dit, hè? Ik bedoel, als we even kijken naar, hoe heet hij? Stifler van American Pie. Hoe heet hij ook weer? Sean William Scott?
Ja, vooruit.
Die moet je echt een serieuze rol laten spelen. Dat als je dat kijkt, dan trek je het zelf niet
meer
te kijken.
Jim Carrey en Robin Williams, die kan je wel...
Ja, precies. Ja. Oké, sorry.
Ja.
Intermezzo.
Ja, oké. Okay.
Ja, maar Suspicion dus. Check het vooral. Ja, ik was na één aflevering al helemaal om. Dus het is niet zo'n serie waar je even voor moet kijken.
Ik volg hem ook. Ja. Leuk. Harm, wat heb jij?
Cyberpunk. En dan hoor je denken, oh leuk zeg, een oud spel.
2047.
2077. dat is niet de prijs trouwens. Er is een patch. Er is een hele grote, belangrijke patch.
Is
namelijk
de patch?
Dit is de patch. Waarmee je dus ook gewoon op next-gen consoles, hè, dus PlayStation 5 en Xbox Series X en S, met next-gen graphics te spelen is. Dus met raytracing, waardoor al het licht veel mooier wordt, et cetera. Bijna geen laadtijden. Allemaal heel mooi. En die patch is nu uit. Maar mijn tip specifiek is, ga het dus checken. Want het is nu eigenlijk als console-bezitter pas de moeite waard.
Even terugdenken, dat was december 2020, hè, dat die verscheen.
Ja, nou,
maar waarschijnlijk door allerlei druk en zo, het spel was gewoon nog niet af.
Nee, het was gewoon nog niet af. En
nu wel.
Ja, nu kun je eindelijk zeggen dat voor consolegebruikers is het nu ook af en echt tof speelbaar.
Stel je dus voor, ze hebben die game gewoon 1,5 jaar te vroeg.
Ja, maar dat is ook best wel jammer. Want
heel jammer.
Ik was echt hyped om die game. Gewoon het hele cyberpunk genre, zeg maar. Is gewoon heel
ook weer open wereld, hè? Trouwens.
Ook weer open wereld, maar is gewoon heel tof. Spreekt echt tot de verbeelding. Moet je van houden, maar ik vind het heel erg leuk. Maar tof wat ze nu hebben gedaan is, hij is nu ook gratis speelbaar voor een x-aantal uur. Ik zeg even uit mijn hoofd, 5 uur. Dus als je nou denkt, ja, ik heb hem laten liggen, ik durf het niet aan, want al die slechte verhalen over hoe vervelend het allemaal is.
Buggy die was.
Ga het gewoon proberen. 5 uurtjes kun je gewoon gratis proberen op zowel Xbox
als PlayStation. Spreek wel van zelfvertrouwen.
Ja.
Ik vind het ook wel goed, want ik weet je, nu zijn we ook weer in een game studio geweest. Het blijft gewoon mensenwerk en het is ontzettende, ja, dit is ontzettend een clusterfuck geworden destijds.
Ja.
Maar het blijft mensenwerk. Die mensen hebben nou 1,5 jaar nog gezwoegd.
Ja.
Dus beloon die moeite en check even of die game nu wel tof is.
Ja. Doe het voor de mensen.
Doe het voor de mensen. En wat leuk is, als je nou denkt van ik ga hem toch kopen, doe het dan eventjes voor 3 maart. Want hij is nu in de aanbieding voor €25 in plaats van de €50 die hij al afgeprijsd was. Check. Dus voor 25 piek kun je geen...
Wat een game aflevering hè, dit.
Ja,
jongens.
We zitten er wel... Heerlijk. Maar voor de mensen die dat niet
De lockdown
trekken.
Is bijna voorbij. Waarom nog?
Blijf binnen.
Ja, nee, dank weer voor het luisteren. We zijn er weer hoor. Laat gerust ook iets van je horen. Mailen kan naar podcast@buiten.nl. Je vindt ons ook op all major platforms. En we spreken jullie weer volgende week. Bye.
Doei.
Hassel.